Samen een stuk lezen uit Gods woord, uit het eerste boek van de vroege profeten. Het eerste boek van de vroege profeten is, zoals je wellicht weet, 1 Samuel. En ik zeg bewust zo, omdat deze boeken niet zomaar geschiedenisboeken zijn die ons de geschiedenis van Israël verhalen, maar dat God ook door deze geschiedenissen tot onze harten wil spreken. 1 Samuel hoofdstuk 26. En ik wil graag het volledige hoofdstuk met u lezen. De Zifieten kwamen bij Saul in Gibea en zeiden: houdt David zich niet verborgen op de heuvel Gachila tegenover Jesimon? Toen stond Saul op en trok naar de woestijn Zif en met hem 3000 man, de beste van Israël, om David te zoeken in de woestijn Zif. Saul sloeg zijn kamp op de heuvel Gachila, die tegenover Jesimon aan de weg ligt, maar David die bleef in de woestijn en zag dat Saul achter hem aankwam naar de woestijn. Toen stuurde David verkenners en hij kwam met zekerheid te weten dat Saul gekomen was. David stond op en kwam bij de plaats waar Saul zijn kamp had opgeslagen. En David overzag de plaats waar Saul lag met Abner, de zoon van Ner, zijn legerbevelhebber. Saul lag in het wagenkamp en het volk was rondom hem gelegerd. Toen nam David het woord en zei tegen Achimelech de Gittiet en tegen Abisai, de zoon van Zeruja, de broer van Joab: wie gaat er met mij mee naar Saul in de legerplaats? Toen zei Abisai: ik ga met u mee. Zo kwamen David en Abisai 's nachts bij de troepen en zie, Saul lag te slapen in het wagenkamp met zijn speer aan zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Abner en de troepen lagen rondom hem. Toen zei Abisai tegen David: God heeft vandaag uw vijand in uw hand overgeleverd. Laat mij hem toch met zijn speer aan de grond spitsen, in één keer, ik hoef het geen tweede keer te doen. David zei echter tegen Abisai: breng hem niet om, want wie sloeg zijn hand aan de gezalfde van Yahweh en is onschuldig gebleven? Verder zei David: zo waar Yahweh leeft, voorzeker, Yahweh zal hem slaan. Of zijn dag komt dat hij sterft, of hij wordt weggevaagd als hij ten strijde trekt. Mogen Yahweh mij ervan weerhouden dat ik mijn hand sla aan de gezalfde van Yahweh. Neem echter wel de speer mee die bij zijn hoofdeinde staat, en de waterkruik, en laten wij gaan. Zo nam David de speer en de waterkruik bij Sauls hoofdeinde mee, en ze gingen weg. Er was niemand die het zag, niemand die het merkte, en ook niemand die wakker werd. Zij allen sliepen, omdat een diepe slaap van Yahweh op hen gevallen was. Toen David naar de andere kant overgestoken was, ging hij ver weg op een bergtop staan. Er was een grote ruimte tussen hen. En David riep naar de troepen, naar Abner, de zoon van Ner: antwoord u niet, Abner? Toen antwoordde Abner en zei: wie bent u die naar de koning roept? Toen zei David tegen Abner: bent u niet een man? En wie is aan u gelijk in Israël? Waarom hebt u dan niet over uw heer de koning gewaakt? Er is namelijk iemand van het volk gekomen om de koning uw heer om te brengen. Wat u gedaan hebt is niet goed. Zo waar Yahweh leeft, u bent de dood schuldig, omdat u niet over uw heer de gezalfde van Yahweh gewaakt hebt. En nu kijk waar de speer van de koning is en de waterkruik die aan zijn hoofdeind stond. Saul herkende de stem van David en zei: is dit niet jouw stem, mijn zoon David? David zei: het is mijn stem, mijn heer de koning. En hij zei verder: waarom achtervolgt mijn heer zijn dienaar zo? Wat heb ik toch gedaan? Wat voor kwaad heb ik bedreven? En nu laat mijn heer de koning toch luisteren naar de woorden van zijn dienaar. Als Yahweh u tegen mij opzet, mogen hij dan een offer aannemen. Maar als het mensen zijn, mogen zij dan vervloekt zijn voor het aangezicht van Yahweh, omdat zij mij deze dag verstoten, omdat ik mij niet bij het erfdeel van Yahweh kan voegen. Ze zeggen: ga heen en dien andere goden. Nu dan laat mijn bloed niet op de aarde ver en ver weg van het aangezicht van Yahweh. Want de koning van Israël is erop uitgetrokken om enkel een vloot te zoeken, zoals men in de bergen op een patrijs jaagt. Toen zei Saul: ik heb gezondigd. Keer terug, mijn zoon David, want ik zal je geen kwaad meer doen, omdat mijn leven deze dag kostbaar was in jouw ogen. Zie, ik heb dwaas gehandeld, ik heb zeer ernstig gedwaald. Toen antwoordde David en zei: zie de speer van de koning. Laat een van de knechten oversteken en hem halen. Mogen Yahweh ieder zijn gerechtigheid en trouw vergelden. Want Yahweh had u vandaag in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet naar de gezalf van Yahweh willen uitstrekken. En zie, zoals uw leven deze dag belangrijk in mijn ogen was, Zo mogen mijn leven belangrijk zijn in de ogen van Yahweh. En mogen hij mij uit alle nood redden. Toen zei Saul tegen David, gezegend ben je mijn zoon David. Wat je ook doet, je zult ertoe in staat zijn. Toen ging David zijns weegs en Saul keerde terug naar zijn plaats. Tot zover het lezen uit Gods woord. Zoals ik al aangekondigd had vorige week, gaan we verder met het overdenken van David zijn woestijnervaringen. Maar hij is nog steeds op de vlucht voor koning Saul. En gezien onze laatste overdenking dateert van halverwege februari, is het wel even nodig, denk ik, om op te frissen wat dit 26e hoofdstuk, die trouwens het laatste onderdeel vormt van een drieluik, om dat toch even terug voor de aandacht te halen. Maar misschien hebt u wel gemerkt, vrienden, dat dit verhaal heel wat gelijkenissen vertoont met het scenario van hoofdstuk 24. Weet je nog, toen koning Saul daar zijn behoefte kwam doen in de grot van Engedi en David zijn mannen achterin verscholen waren. En in die beide situaties, toen en nu, zoals we gelezen hebben, geeft David de gelegenheid om Saul te doden. En in die beide situaties sporen Davids mannen met nagenoeg dezelfde woorden in de oorspronkelijke taal David daartoe aan. Maar in beide situaties, hebben we gelezen, weigert David. En hij gaat iets wegnemen van Saul, dat even later als bewijs moet dienen om zijn trouw aan koning Saul te bewijzen. Want in beide situaties weigert David om te vluchten en hij kiest om de confrontatie met koning Saul aan te gaan. En in beide gevallen zien we dat Saul op nagenoeg dezelfde wijze zijn spijt en inkeer betoont. Maar deze maal, vrienden, is het geen toeval, zoals bij de grot van Engedi, toen Saul daar toevallig kwam hurken. David had in dit verhaal wat we net gelezen hebben, bewust Saul gaan opzoeken in zijn wagenkamp. Ja, toch een zeer gewaagde en roekloze onderneming, als je het mij vraagt. Maar straks dan meer over. Maar waar ik vooral opnieuw wil wijzen, vrienden, is het gezamenlijke hoofdpunt in deze drie verhalen, in Samuel 24, 25, 26. Het laat ons zien hoe David door Gods bewaring ervan weerhouden wordt om wraak te nemen. Ja, het is niet Davids verheven karakter dat hier in de kijker komt te staan, maar Gods beschermende bewaring wordt door de geest van God hier in dit drieluik onderstreept. Nu, aan het begin van deze geschiedenis treffen we David opnieuw aan in de woestijn van Zif. En net zoals in hoofdstuk 24 zijn het wederom de lokale bewoners, de Zifieten, die hier David gaan verraden bij koning Saul. En je vraagt je misschien ondertussen af, waarom wordt ons dat verteld? Wel, omdat die Zifieten Davids broeders zijn. En je zou menen dat als er één groep is die David zeker in bescherming zou nemen, dat het wel deze Zifieten zijn, maar juist zij verraden hem. En wanneer zij nu hem voor de tweede maal verraden en loyaal blijven aan koning Saul, rest er David geen andere mogelijkheid meer om uiteindelijk het land te verlaten. Hij heeft geen andere opties meer. Deze situatie hier in dit hoofdstuk vormt de aanleiding voor Davids vlucht naar de Filistijnen in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 27. Waar we volgende week over gaan nadenken. Maar ik dacht het goed om die eerste openingsversen even met jullie te lezen, dat kan je merken. David echter dacht bij zichzelf, op de een of andere dag zal ik toch nog door de hand van Saul omkomen. Het is voor mij het beste dat ik een toevlucht zoek in het land der Filistijnen. Dan zal Saul mij maar rust laten en mij niet langer in het gehele gebied van Israël zoeken. Dan ben ik aan zijn greep ontkomen. Dus als er nog enige hoop was bij David dat Sauls inkeer daar bij de grot van Engedi, dat dat een verandering had bewerkt, dan was alle hoop nu wel verdreven door het nieuws dat zijn verspieders hem brachten. Wat David al vermoedde, toen hij die troepenbewegingen daarvan op een afstand zag, dat werd door zijn mannen bevestigd. Het was inderdaad Saul die wederom op zoek was naar David. En vanaf dat moment, vrienden, begreep David dat er niets veranderd was. Hij zat nog steeds in dezelfde situatie en hij was niet alleen, want David was evenzeer bekommerd om de veiligheid en het welzijn van de vrouwen en kinderen van zijn 600 mannen. Sauls tranen die waren dus van zeer korte duur geweest en zijn berouwvolle woorden die hadden geen enkele betekenis. En dan had David, zoals we gelezen hebben, vervolgens de positie en de opstelling van Saul zijn kampement uitvoerig gaan verkennen. En in wat volgt vinden we een uitgebreide, gedetailleerde beschrijving van de schikking van Saul zijn leverplaats. En bepaalde zaken worden zelfs herhaald in de daaropvolgende ontwikkelingen. Ik lees hier gewoon vers 5. David stond op en kwam bij de plaats waar Saul zijn kamp had opgeslagen. En David overzag de plaats waar Saul lag met Abner, de zoon van Ner, zijn legerbevelhebber. Saul lag in het wagenkamp en het volk was rondom hem gelegerd. Saul die ligt dus omcirkeld door zijn manschappen in het midden van de legerplaats. En we vinden dat Abner bij hem is. En voor alle zekerheid staat zijn speer binnen handbereik, lezen we verder. Kennelijk leed Saul nog altijd aan achtervolgingswaanzin en had hij geen vertrouwen in zijn aanzienlijke verdedigingsgordel. 3000 man, dat is toch niet min, maar we gaan zien dat dit niet geheel onterecht is in wat volgt. Nu, deze opstelling van Saul zijn legerplaats doet ons terugdenken aan Israël in de woestijntocht. Ja, die vroegere hoofdstukken van Numeri die vertellen ons toch dat het volk Israël gelegerd was rondom de tabernakel. Ja, waar Yahweh, Israëls koning, troonde tussen de cherubs in het binnenste heiligdom in het midden van de legerplaats. En Saul die schikt zijn legerplaats op een gelijkaardige wijze, maar met dit belangrijke verschil dat hij in het midden verkeert. Maar goed, de koning is de afgevaardigde van Yahweh, zoals jullie alle weten, en het is dus gepast dat Gods gezalfde in het midden van het kamp verbleef. Maar vrienden, het is deze opstelling van Saul zijn legerplaats naar analogie met Israëls opstelling tijdens de woestijnreis die ons op een symbolische wijze aangeeft waar het hier precies om te doen is in deze geschiedenis. Saul was Gods gezalfde en net zoals de tent van Yahweh was Saul zijn tent en persoon onschendbaar. Zomaar de tent van Yahweh binnentreden, dat was heiligschennis. En vanuit dit oogpunt gezien is de legerplaats van Gods gezalfde binnenvallen en de koning naar het leven staan ook heiligschennis. En David wist dat hij op zekere dag Sauls positie in Israëls legerplaats zou gaan innemen. Daartoe was David toch ook gezalfd door Samuel. Dus David die wordt hier opnieuw in verzoeking gebracht om koning Saul van het leven te beroven en heiligschennis te plegen door Sauls positie met geweld op te eisen. En die verzoeking die komt er wanneer dat David hier zelf het verrassende initiatief neemt om in het hol van de leeuw af te dalen. Nu dat David door die gewaagde onderneming precies van plan is, alleen God weet het, het wordt ons niet vertaald. Maar David die hoeft niet lang te zoeken om een vrijwilliger te vinden. Abizai. Een van de beruchte zonen van Zeruja, die stelt zich hier meteen kandidaat. Zeruja, dat is de zus van David, en Abizai is dus zijn neef. En die drie zonen van Davids zuster, dat zijn geduchte krijgers, geharde mannen in de strijd, die we later nog in het tweede boek Samuel geregeld zullen ontmoeten. En deze drie neven zijn David zeer loyaal. Maar tot zijn grote ergernis vaak ook zeer bloeddorstig. Ze zullen hem nog veel slapeloze nachten bezorgen. En wanneer David en zijn compaan Abizai afdalen, dan vinden ze Saul verzonken in een diepe slaap. En dan biedt Abizai zich opnieuw vrijwillig aan om hier zelf de klus te klaren. En koning Saul met zijn eigen speer aan de grond te spitsen, zegt hij. Nu, ik zeg het ook bewust zo. Want diezelfde speer die Saul met exact dezelfde woorden naar Davids hoofd had geslingerd, die zou nu als een boemerang in zijn gezicht terugkeren. Ja, heeft Yahweh uiteindelijk Saul niet opnieuw in de handen van David overgeleerd, opdat nu eindelijk gerechtigheid zou geschieden? Oog om oog, tand om tand, dat is Abizai zijn leidmotief. Laten we er hier en nu voorgoed een eind aan maken, David, en ik hoef het geen tweede keer te doen, zegt hij met een sneer tegen zijn neef. Want dat was al de tweede kans, hè, dat David kreeg om Saul te doden. En deze maal vinden leek dat voorstel veel aannemelijker dan de vorige keer. Want bewijs was er, hè? Dat Saul zijn woorden van berouw, dat die waardeloos zijn. En oorlogzuchtig als dat hij is, zal hij nooit ophouden om David en zijn mannen tot bloedens toe te vervolgen. Laten we er hier en nu voorgoed een einde maken, zegt David zijn neef. Maar hoe aantrekkelijk dat dat voorstel van Abisa hier ook in de gegeven omstandigheden lijkt, David die twijfelt geen moment aan zijn antwoord. Vers 9, David zei echter tegen Abisai, breng hem niet om. Want wie sloeg zijn hand aan de gezalve van Yahweh en is onschuldig gebleven? En let nu op de reden waarom David zich tegen dit voorstel verzet. Verder zei David, zowaar Yahweh leeft voorzeker, Yahweh zal hem slaan. Of zijn dag komt dat hij sterft. Of hij wordt weggevaagd als hij ten strijde trekt. Mogen Yahweh mij ervan weerhouden dat ik mijn hand sla aan de gezalfde van Yahweh. Hier proeven we voor het eerst hoe dat David, die op het eerste zicht dezelfde terughoudendheid betoont als in de grot van Engedi, ook lessen getrokken heeft uit zijn bijna fatale fiasco met Nabal in het vorige hoofdstuk. David is er steeds meer van verzekerd dat Yahweh hem beschermt als hij de strijd van de Heer strijdt en die zijn eigen strijd voert. En Yahweh die had Nabal geslagen, zodat hij stierf, zagen we in het vorige hoofdstuk, 25 vers 28. En David redeneert, kijk, als God dit kan doen met Nabal, die mij vijandig gezind was, een hardvochtige, meedogenloze dwaas, maar wie dan niet te praten valt, als God dit kan doen met hem, en mij zelfs zijn vrouw geeft, zou hij dit ook niet doen met Saul? We zien hier, vrienden, dat David ervan overtuigd is geraakt dat Yahweh ook Saul zal slaan, zoals hij Nabal had geslagen. En het feit dat de schrijver hier ook de identiek dezelfde bewoording gebruikt als bij Nabal, suggereert dat David geleerd heeft dat je op Yahweh kan rekenen. Hij zal handelen met dwazen als Nabal of oorlogzuchtige onderdrukkers als Saul, wanneer dat je het in zijn handen overlaat. Ja, Yahweh kan zich naar zijn welgevallen evenzeer ontdoen van Saul als van Nabal. Of ook niet. Yahweh kan ook op andere manieren te werk gaan. Je kan Saul een natuurlijke dood vergunnen. Of ervoor zorgen dat Saul valt op het slagveld. Punt is dat niet is aan Abisai en David om een van de opties te verkiezen en Gods hand te forceren. Maar God geeft vele opties om zijn doel te bereiken en gerechtigheid te brengen. Punt is, vrienden, dat wij hier beschikt over het lot van Saul. Het is niet Davids verantwoordelijkheid. Kijk, David handelt hier naar het principe dat Saul Gods gezalfde is en bij gevolg Gods zaak. En hoe en wanneer Yahweh zal tussenkomen, dat weet hij niet. Maar hij weet wel één ding zeker, en dat is dat hij het niet moet doen. Kijk, David weet wat dat Gods verantwoordelijkheid is, en wat zijn verantwoordelijkheid is, en wat dat gehoorzaamheid in de gegeven omstandigheden van hem vereist. En dat is een heel belangrijk principe, broeders en zusters, voor ieder van ons die op vele situaties in het leven van toepassing is. Als er ernstige problemen zijn in de gemeente, en er komt na geregeld gebed niet meteen een uitkomst, dan moet je niet gaan weglopen naar een andere kerk. Het is Gods kerk, hè? En niet de uwe. Jij bent er niet voor gestorven en opgestaan, maar de Heer wel. En daarom is de kerk de Heerse verantwoordelijkheid. En onze verantwoordelijkheid is gehoorzaam en getrouw de broeders en zusters dienen, zoals de Heer van ons verwacht, en geduldig afwachten. Net zoals David. Ik geef een ander voorbeeld. Als je om bepaalde reden andere werk gaat zoeken, en God opent niet meteen een deur, dan moet je niet beginnen met op je werk de kantjes ervan af te lopen, totdat je ontslagen wordt om te kunnen gaan stempelen. Nee, uw verantwoordelijkheid is gehoorzaam uw werk te doen als voor de Heer, en dan wacht je geduldig af. Als er ernstige problemen zijn in je huwelijksrelatie, dan moet je niet over de muur gaan kijken en naast de pot beginnen plassen. Nee, uw verantwoordelijkheid is zo goed mogelijk uw huwelijksplichten nakomen. Dat is de wil van de Heer. Want God heeft toch beide samengevoegd en beide hebben verbondsbeloften afgelegd. Voor goede en slechte tijden. En daar hou je jezelf aan. Kijk, broeders en zusters, Gods geboden blijven steeds van kracht, wat de omstandigheden ook zijn, en in gehoorzaamheid wacht je geduldig af. David, die weet wat dat Gods verantwoordelijkheid is, en wat dat zijn verantwoordelijkheid is, en wat gehoorzaamheid in de gegeven omstandigheden van hem vereist. Nu verder zien we dat David, ondanks het feit dat hij Abisai de opdracht geeft om de kruik en de speer weg te nemen, aan het einde van vers 11, als het erop aankomt, zelf die speer en die kruik gaat wegnemen. Ja, lees dat zo snel over, hè? Vers 12, zo nam David de speer en de waterkruik bij Sauls hoofdeinde mee, en ze gingen weg. Dus kennelijk vond David het toch geen zo'n goed idee om de speer, die zich aan het hoofd van Saul bevond, om die door Abisai te laten wegnemen. Want de overenthousiaste vrijwilliger kon wel eens voor een beproeving komen te staan die net iets te groot was voor hem. En ik denk dat er niet veel verbeelding nodig is om aan te nemen dat de teleurstelling van Abisai, dat dat van zijn gezicht af te lezen was. En eens in het kamp hoor ik het hem toch zo zeggen tegen zijn broer. Moet je een keer tot weten, gasten, ik heb vannacht mijn leven geriskeerd voor een speer en een krukken water. Saul die sliep als de steen aan mijn voeten en met zijn mond open. En ik moest eraf blijven van David. En moet je het beste nog weten, zijn speer stond naast zijn hoofd. Als hij maar just, hop, is in een roeper te steken. En ik dacht, ik denk beter gezegd, dat zijn broers alleen verontwaardigd en geschokt zijn als hij zelf. Dat hij niet mocht ingrijpen van David. En misschien vraagt u bij zichzelf af waarom dat David nu precies die speer en die waterkruik wegneemt. Wat geeft dat te betekenen? Wel, Sauls een speer is in tegenstelling tot de slip van zijn kleed die David eerder afgesneden had, geen teken van Sauls koningschap. Die speer die staat symbool voor Sauls hardvochtige heerschappij, zijn moordzuchtige vijandschap tegen Gods gezalfde. Die speer is dus, vrienden, het teken van Sauls misbruik van zijn macht. En die speer en die waterkruik, beiden samen, had Saul nodig om zijn leven te beschermen en te onderhouden. Beschermen, speer, onderhoud, waterkruik. En David, vrienden, die is hier niet afgedaald in de legerplaats van Saul om hem te doden en te beroven van zijn koningschap, maar om hem een les te leren. David laat heel duidelijk zien dat hij aan de hand van die speer en die waterkruik Sauls leven en dood in zijn macht heeft. Zonder geweld ontwapent hij Saul van zijn speer en neemt hij zijn leven door die waterkruik te nemen. Dus Davids actie is eigenlijk een symbolische daad die zijn afwijzing onderstreept om Saul werkelijk van het leven te beroven. Nu vraagt ze ondertussen af, kun die man ongemerkt in die legerplaatsen binnensluipen, nog een keer een ferme discussie hebben, of dan we ze nu gaan Saul doden of niet, en er is niemand die dat wakker komt. Maar dan wordt ons het antwoord gegeven. Er was niemand die het zag, niemand die het merkte, en ook niemand die wakker werd. Zij alle sliepen, omdat een diepe slaap van Yahweh op hen gevallen was. Ja, nu wordt meteen duidelijk, hè? Alle uitgezette wachtposten, die waren uitgeschakeld door een diepe slaap van Yahweh die over hen gekomen was. Het plaatje dat als hier geschilderd wordt, vrienden, laat zien dat het niet gaat om de heldenmoed van David die hier centraal staat. Maar Gods hand die aan het werk is in deze omstandigheden. Saul die is niet langer onaantastbaar. Hè? Als Gods gezalfde koning is hij nu volkomen hulpeloos, omdat Yahweh het zo heeft beschikt. En deze maar wordt hij niet door een boze geest overweldigd, hè? Maar door een diepe slaap die hem overmand. Diepe slaap. Zo'n diepe slaap treffen we ook aan in Genesis hoofdstuk 2. Net dezelfde bewoording. Weet je nog? Toen bracht God het aardwezen in een diepe slaap, in afwachting dat de hulp die bij hem past, gezien zou worden wanneer dat zijn ogen terug open hingen. En wel, op dezelfde wijze zullen ook Saul zijn ogen opengaan en zal hij zien wie zijn helper is wanneer dat hij uit zijn diepe slaap ontwaakt. En de vraag is, wie is die hulp? Abner of David? Dat is de vraag hier. Nu, die Abner, wie is die man eigenlijk precies? Wel, hij wordt tweemaal hier in dit hoofdstuk de zoon van Ner genoemd. Hij is de oom van koning Saul en dus een generatie ouder dan de koning. En Abner is een moedig en trouw dienaar van koning Saul, die van begin aan zijn leger aanvoerde. Hij was de nauwste vertrouweling van de koning en hij at geregeld aan zijn tafel. Nu later zullen we hem in het tweede boek Samuel op de voorgrond zien treden, waar hij uiteindelijk gedood zal worden door Abizai en zijn broers. Weet je nog? Davids pacifistische neefjes. Nu, Abner zijn positie als de rechterhand van Saul, die is er heel belangrijk, vrienden, om het drama van dit incident te begrijpen. Want zoals we vroeger al gezien hebben, was David, omdat hij in dienst trad van koning Saul, een reizende ster aan het hof van de koning. David die was toen de gedoodverfde kandidaat om hoofdaanvoerder van Sauls legermacht te worden. Maar op dit moment is Abner in die positie. En het is juist deze parallel tussen Abner en David die helpt om ons te doen begrijpen waarom David, eens dat zij overgestoken zijn naar de bergen aan de overkant, dan gaat David Abner aanspreken. En die koning Saul, valt u dan niet op? Vers 14. En David riep naar de troepen, naar Abner, de zoon van Ner. Antwoordt u niet, Abner? Toen antwoordde Abner en zei, wie bent u die dan de koning roept? Toen zei David tegen Abner, bent u niet de man? En wie is aan u gelijk in Israël? Waarom hebt u dan niet over uw heer de koning gewaakt? Zie je wat er gebeurt? David roept hier Abner te verantwoording, want als lijfwacht van de koning heeft hij zeer ernstig gefaald. Abner, die had terwijl de koning aan het slapen was, toch de veiligheid van de koning moeten verzekeren. Maar de lijfwacht van de koning was verzonken in een diepe slaap. En dat is geen goed idee als je van wacht bent. Hé Christophe, je kan daar van meeklappen, nee? Maar dat is een ander verhaal. Maar uw taak verzuimen, dat is een ernstige overtreding die Abner, gelukkig niet Christophe, maar Abner voor de krijgsraad zou brengen met de doodstraf tot gevolg. En let nu eens op wat David verder zegt. Er is namelijk iemand van het volk gekomen om de koning uw heer om te brengen. Spreekt toch de waarheid, hè? Abizai was toch met David afgedaald in de legerplaats en zijn intenties waren niet onduidelijk, denk ik, hè? En ik vraag me zo af, ik kan dat niet bewijzen, maar misschien heeft David wel precies voor Abizai gekozen, omdat hij wist dat hij hem zo zou gedragen in die omstandigheden en dat hij dit zou kunnen gebruiken om Abner juist te gaan aanklagen. Ik kan het niet bewijzen, maar hoe het ook zij, we vinden hier dat David Abner uitdaagt met de vraag, wie heeft over het leven en welzijn van de koning gewaakt? Want iemand die in staat was om de koning met zijn eigen speer aan de grond te spitsen, was zoals kampen binnengedrongen. En kijk, Nikker Abner, zegt hij, waar is de speer naast het hoofd van de koning en zijn waterkruik? Wie heeft de koning bewaakt terwijl hij lag te slapen? Niet Abner, maar David. Dus wie is de ware helper voor Saul die in een diepe slaap verzonken is? Niet Abner, maar David. Abner en zijn mannen, wat Saul op vertrouwd had, zij waren de doodstraf schuldig en niet David, hè? Het is juist aan hem dat de koning nog te danken had dat hij weer zijn ogen kon opendoen. David had het leven van Saul getrouwer bewaakt dan Sauls meest vertrouwde dienaar. En Abner die kan niks tegen Davids aanklacht inbrengen. Hij is geschokt door wat hij te horen krijgt en hij komt niet meer aan het woord. En in die nacht werd duidelijk dat Sauls macht voorgoed geweken was. Ondanks al zijn inspanning om hem te beschermen, Abner en 3000 soldaten, bleek Saul nu totaal machteloos te zijn. En niets of niemand kon David weerhouden om het koninkrijk te beërven. En deze symbolische overwinning van David is dan ook een parabel, een gelijkenis, die vooruitwijst naar de komende ontwikkelingen die volgen. Dus hoewel dat David zijn woorden aan Abner gericht zijn, is de koning precies van al dat wederzijds geroep wakker geworden. En neemt hij nu het woord. En het is goed om ons te realiseren, vriend, dat dit het allerlaatste gesprekje is tussen Saul en David voor Saul zijn dood. Nu, ik denk dat Saul dat hij het al voelde draaien in zijn maag, toen dat hij Davids stem herkende in de duisternis. En hij zal wel een keer eens in een arm geknepen hebben, dat weer geen zo'n paranoïde droom was, maar nee, het was realiteit. En Saul, die gaat hier uiteindelijk zo vinden, wederom hem die grijs gedraaide plaat laten horen. Weet je wel, die plaat, mijn zoon David. Maar David had er niet op in, zien we. Hij had Saul wijzen op zijn aanhoudende dwaasheid. Waarom dat Saul hem toch maar blijft genadeloos achtervolgen. Waarom doet hij dat? Wat heeft hij hem misdaan? En wat David nu beoogt, vrienden, is dat de koning toch een keer ernstig in overweging neemt hoe dat hij het kwaad dat hij doet, hoe dat hij dat kan rechtvaardigen. En dat kwaad is wel iets heel bijzonders wat ik u aandacht wil voor vragen. Vers 19. David zegt, en laat mijn dienaar de koning toch luisteren naar de woorden van zijn dienaar. Als Jahwe u tegen mij opzet, mogen hij dan een offer aannemen. Maar als het mensen zijn, mogen zij dan vervloekt zijn voor het aangezicht van Jahwe, omdat zij mij deze dag verstoten, omdat ik mij niet bij het erfdeel van Jahwe kan voegen. Ze zeggen, ga heen en dien andere goden. Kijk, zegt David hier, als het God is zelf die u tegen mij opzet, mag hij dan een verzoeningsoffer aannemen. Maar als het mensen zijn die u tegen mij opzetten, Saul, mogen zij dan die mij verstoten, zelf vervloekt en afgesneden worden van het aangezicht van Jahwe. Dat is krasstaal, ga je zeggen. Maar vrienden, sta eens een moment stil. Wat zou David bewegen om hier zo heftig te reageren? Wel, zoals ik al aangaf, Saul en allen die uiteindelijk zo loyaal zijn en hem steunen, die dwingen David uiteindelijk om het beloofde land, het erfdeel van Jahwe, te verlaten en in ballingschap te gaan. De rest hem geen andere optie niet meer. En daar heeft David het verschrikkelijk moeilijk mee. Zijn tegenstanders verdrijven hem uit Gods aanwezigheid en ze dwingen David zijn heil onder de heidenen te gaan zoeken, daar in de machtssfeer van hun afgoden te verblijven. Ja, dat is het terrein waar dat afgoden gediend worden, dat zij het woord zeggen, hè? En dat is in de ogen van David zoveel als zeggen, verlaat Jahwe en ga goden dienen onder de onbesnedenen. Maar hoe kon Saul dit kwaad dat hij David aandoet ooit rechtvaardigen? Maar misschien ga je zeggen, oh Jos, klein momentje. Begrijpt David dan niet dat Jahwe niet alleen de God van Israël is, maar de Heer van de ganse aarde? Denkt hij nu werkelijk dat je Jahwe alleen kan vereren binnen de landsgrenzen van Israël? Meent hij nu echt dat wanneer hij in de Filistea komt, dat hij gedwongen is om Baal en Chemos te aanbidden? Weet David eigenlijk niet wat iedere christen ondertussen weet? Dat je overal met God in gesprek kan gaan? Wel, vrienden, eerlijk gezegd, daar is David niet om te doen. Zijn bezorgdheid draait om iets wat vele bevoorrechte christenen vandaag de dag niet langer helder voor de aandacht hebben. Kijk, David, je beseft hier als geen ander dat wanneer je verbannen wordt uit het beloofde land, afgesneden wordt van het aangezicht van Jahwe. Wat bedoelt hij daarmee te zeggen? Wel, wanneer je buiten het land zou verblijven, zou je niet langer in de gelegenheid zijn om Jahwe te ontmoeten in de gemeenschap van zijn volk. Hij zou afgesneden worden van de tent der samenkomst, van offer en altaar, van de dienst van de priesters, van de jaarlijkse vreugdevolle feesten voor het aangezicht van God. Hij zou ook nooit meer het woord van God horen voorlezen en uitgelegd worden door de priesters en de levieten. Hij zou ook nooit meer in gemeenschap van gebed het aangezicht van de Heer kunnen zoeken. Hij zou uitgesloten zijn van het land en het heiligdom waar Jahwe zijn volk ontmoette. En dit verontrustte David, hij was er het hart van in. Nu, toen ik er zo over nadacht en eigenlijk diep aangesproken werd door Davids bezorgdheid en zijn honger naar God, dan maakte het mij eigenlijk de bedenking dat David in het hedendaagse evangelische klimaat wel een beroerd evangelisch christen zou zijn. Je zou eigenlijk zichzelf nooit kunnen tevreden staan met een persoonlijk gebedslijstje, een dagboek voor zijn stille tijd en een studiebijbel. Ik en mijn God, met mijn boekje op de sofa, met mijn vliezende chargeke en meezing met opwekkingsliedje van YouTube. Nee, ik denk niet dat David voldoening zou kunnen schenken, vrienden. Afgesneden worden van alle gemeenschapsmomenten in Gods tegenwoordigheid, dat is Davids bekommernis en verdriet, vrienden. En hoe zit het met ons? Hongeren wij evenzeer als David naar de gemeenschap en Gods aanwezigheid? Is het ook zo levensbelangrijk voor ons als water en brood, want dat is het voor David uiteindelijk. En is dat ook onze grootste angst die bij ons leeft, dat er een dag komt dat wij de onderlinge gemeenschap, de bidstond, de bijbelstudie, de zondagsdienst, dat we dat allemaal gaan moeten missen? Ik moest hierbij terugdenken aan een tekst die vroeger hier heel regelmatig werd voorgelezen. En dat gebeurde omdat hij voor een groot stuk weergaf wat er voor ons als broedergemeente belangrijk was. Het toonde de vier pijlers waarop de ons getuigenis als plaatselijk gemeente moest rusten. Precies de vier poten van een tafel, zei iemand toen altijd. En ik wil meenemen naar Handelingen hoofdstuk 2, vers 41 en vers 42. En daar vinden we hoe dat de christenen van het eerste uur wat hen kenmerkt en karakteriseert. Dat lezen we. Dat zij die het evangelie gehoord hadden het aannamen, hè, zij dan die zijn woord aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En wat kenmerkt hen? Zij nu bleven volharden in, nummer 1, de leer van de apostelen, nummer 2, de gemeenschap, nummer 3, de breking van het brood en nummer 4, de gebeden. Dat zijn de vier poten van de tafel. Nu, we zijn ondertussen vele jaren later, en we zeggen maar wat graag, dat de vuurtoren al lang geen broedergemeente meer is. Maar ik vrees dat wat dit gezonde basisprincipe betreft, dat we ondertussen wel het kind met het badwater hebben weggegooid. En dat de tafel van ons getuigenis ondertussen wankel geworden is, omdat die vier poten, voorzichtig gezegd, niet meer even lang zijn. En we willen allemaal dat onze kinderen en onze jongeren hier in de gemeente, dat ze onder de klanken van Gods woord komen, en dat ze gehoor geven aan wat de Heer van ons verlangt, en de zorg dat het ook meteen de juiste leer is dat ze horen, dat wordt ondertussen algemeen gedeeld. Maar onze drang en onze bereidwilligheid om samen als gemeente naar de Heer zijn onderwijs te luisteren, dat is niet echt bepaald in stijgende lijn te noemen, hè? En we zien niet langer, en dat is mijn hoofdzorg, we zien niet langer hoe inconsequent dat zo'n houding is ten aanzien van onze jongeren en onze kinderen. Want bij ons, ik zeg het niet graag, maar ik had toch moeten zeggen, bij ons is het ondertussen heel gewoon geworden dat je zondagschool kan geven en zelfs spreekt in naam van de Heer hier op zondagmorgen van deze plaats, maar dat je het voor jezelf niet nodig vindt om in de gemeenschap van Jezus Christus door Gods Geest onderwezen te worden. Nu, lieve mensen, als ik niet eens bereid ben om te zoeken wat de Heer ook mij in deze gemeente wil leren, wat heb ik hier nog in godsnaam aan de kinderen, aan de jongeren en aan jullie allemaal hier te vertalen? Niet velen zeker? Dat dacht ik ook. Nu, we zijn ook snel om gebed te vragen. En we komen met gebedspuntjes aandraven. Maar wat baat het, lieve vrienden, als er in onze persoonlijke agenda geen prioriteit van wordt gemaakt om er maar regelmaat ook gezamenlijk voor te gaan bidden? We zijn steeds meer, en of we dat nu graag horen of niet, een groep zondagschristen aan het worden. Het enige wat dan nog belangrijk is, is hier, nu, dat moment op zondagmorgen. En al die overige bijeenkomsten, waar de Heer ons evenzeer rondom zichzelf bijeenverhouderd wil zien, dat is bijzaak geworden. Nu wat onze privileges in de Heerse betreft, overstijgen we David in grote mate, dat weten jullie allemaal. Maar wat de honger naar God betreft, en het verlangen om samen eens in nabijheid te zijn, daar komen we niet echt in de buurt van David, vrees ik. Davids verlangen naar Gods aanwezigheid in de gemeenschap van zijn broers en zussen was groot. En er is een lied trouwens, dat hij tijdens zijn verblijf daar in de woestijn componeert, waardoor we de reden vinden waarom dat David daar zo naar uitzag. Psalm 63 dateert uit die periode. Willen we samen eens die psalm nemen? Psalm 63. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. Dat is daar waar hij nu zich bevindt. God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. En wat zegt hij dan? In mijn sofa heb ik u gezien, in het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en uw majesteit aanschouwd. God openbaart zich te midden van zijn volk. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. En wat zegt hij? Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. Dus zie je, David hunkert naar dit samen zijn voor Gods aangezicht. Waarom? Omdat hij in het heiligdom Gods macht en majesteit aanschouwt. En wat hij daar ziet en geniet, zijn ziel verzadigd met overvloed. Dat zijn de twee redenen waarom dat hij zo droevig is dat hij dit gaat moeten missen als hij in ballingschap gaat. En wij, we zingen biddend het lied 577, Laat uw glorie zien. Hè? We zingen dat graag, het is een mooi lied, we zingen het ook heel graag. Maar misschien moeten we eerlijkheidshalve een couplet eraan toevoegen. Met het nadrukkelijk verzoek dat het op zondagmorgen of in de persoonlijke stille tijd mag zijn dat we die glorie zien. Ik ben misschien een beetje cynisch, maar de Heer die wil ons maar al te graag, vrienden, zijn glorie laten zien. Wanneer er echt naar verlangd wordt, als naar water en brood, en hij doet het op zijn wijze, op zijn tijd, en zijn wijze is te midden van zijn kinderen. En wie niet bereid is om zich daaraan te onderwerpen, die zal veel missen. En de verzadiging die David kende, nauwelijks ervaren, vrienden. Dat is de realiteit. En ik moest hierbij, en dat is het laatste wat ik ga zeggen, ik ga dat zwijgen, ik moest erbij denken aan Jesaja hoofdstuk 55. Ja, je weet, Jesaja en Jos ondertussen, twee handen op een buik, Timo, inderdaad. Jesaja 55. 55 vers 1. Maar hoor eens die oproep die hier klinkt. Dan zegt de profeet, in naam van Yahweh, dit tot Gods volk. En ook tot ons hier vanmorgen. Hierheen, hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Uw loon besteden aan wat dan niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij, luister en je zult leven.